Goedemorgen. Dat mag. Goedemorgen zeggen. Nou, fijn om jullie hier te zien. We hebben wel een interessante onderwerp vandaag. Het Koninkrijk van God. Toen Jezus, voordat hij gekruisigd was, hij had een gesprek met Pilatus. En Pilatus vroeg hem, ben u de koning van de Joden? En Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben. Hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen, om voor de waarheid te getuigen. De koninkrijk van God, van Jezus, natuurlijk heeft iets met deze wereld te maken. Maar Jezus maakt het wel duidelijk dat zijn koninkrijk was wel anders dan de koninkrijken van de aarde. Het andere principes, het heeft een andere karakter. Op aarde, de dienaars vechten om de koninkrijk te verspreiden. In de koninkrijk van God, het gaat om waarheid. De waarheid van God te verkondigen. En Gods waarheid maakt altijd vrij. Nou, als wij beginnen op dit onderwerp van de koninkrijk van God. Mijn vraag is, wat denk je aan? Wat komt in jouw hoofd als je denkt, je hoort dat woord koninkrijk van God? Voor sommige mensen, ze denken, nou, koninkrijk van God en de kerk, de gemeente, nou, hetzelfde. Voor andere mensen zeggen, nee, daar waar wonderen en tekenen plaatsvinden, nou, dat is het koninkrijk van God. Voor anderen, nee, de koninkrijk van God is iets persoonlijks, iets in je hart, dat is het koninkrijk van God. Voor een andere, nee, het is iets toekomende. In de toekomst zal echt de koninkrijk van God komen. Er zijn verschillende inzichten dan. In de laatste aantal maanden ben ik echt bezig met dit onderwerp. Nooit eerder zoveel aandacht aan dit onderwerp gegeven. Een aantal boeken gelezen, uren geluisterd op YouTube, verschillende gedachten van verschillende christelijke stromingen. En ik merk dat is veel anders gedacht over dit onderwerp. En daarom, het is goed wel om aandacht te geven. Ik denk een mooie samenvatting, een essentie van het Koninkrijk van God, vinden wij in het Vader, onze Vader, gebed van de Heer Jezus. Interessant, niet onze koning gebed, maar onze vaders gebed. Er is inhoud daar. En dan, Jezus zegt, bid dan zo. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wille geschieden, zoals in de hemel zo ook op de aarde. De relatie tussen uw koninkrijk en uw wil geschieden. In de hemel, met de engelen en zo, in dat context, alles wat God wil, gebeurt. Er is 100% gehoorzaamheid, onderdanigheid aan de koning God. Maar op aarde niet. En dit gebed dan is, dat gehoorzaamheid aan de gezag van de machtige koning in de hemel, dat gebeurt, dat zou mooi zijn als dat zou ook hier op aarde gebeuren. Bid dan op die manier. In de laatste paar maanden, ik heb al de Bijbelteksten, of het meeste belangrijke Bijbeltekst over het Koninkrijk van God, en het Koninkrijk van de hemel, om mijn Koninkrijk gedownload. Ik heb 12, 13 A4'tjes met veel teksten. En ik heb een aantal keer gewoon rustig de hele 12, 13 pagina's gelezen. Met de idee in mijn gebed is, Heere God, wat klopt? Wat verhaal past bij al deze Bijbelteksten? Veel van de uitleggen die ik op YouTube filmt, het past, de uitleg is prima, maar het past bij sommige Bijbelteksten fantastisch, maar het botst met andere teksten. En dan een andere uitleg geeft een accent aan deze teksten en niet aan deze. En Heere God, wat is de hele verhaal dan? Nou, om 12 pagina's van Bijbelteksten met jullie te delen in een half minuutje, het gaat echt niet lukken. Dus ik moet wel een paar keuzes gemaakt. En ik dacht, nou, misschien de makkelijkste om dit redelijk snel door te gaan, zonder te veel diepte te verliezen, is door antwoord te geven aan deze 6 vragen. De eerste vraag is, hoe belangrijk is het koninkrijk van God in Gods plan? De tweede, heeft Satan ook een koninkrijk? De derde, wanneer is het koninkrijk van God? Nu of later? Vierde, wat plek heeft Israël in het koninkrijk van God dan? Vijfde, wie komt nu in het koninkrijk van God binnen? En het laatste is, hoe kan ik vandaag het koninkrijk van God laten zien. Nou, dat ziet een beetje heftig uit. Veel informatie voor dat in de ochtend. Kijk eens, soms de onderwijs in een gemeente heeft met bemoediging te maken. Afgelopen zondag, het ging om geduld. Aanstaande zondag, volgende, het gaat meer om wat doe je met depressie of wat downfeeling is in je christelijke leven. Maar we hebben ook tijd nodig om te focussen op echt inhoudelijke leer. De basis. Je leven als een christen heeft goede Bijbelse theologie nodig. Net zoals je lichaam goede botten nodig heeft. Mijn vrouw Anneke, ik ben niet verliefd op haar botten, maar ze heeft hem wel nodig. Met gezonde botten kan je veel dingen doen. En zonder botten, nou, ook zo theologisch. Nou, eerste vraag dan. Hoe belangrijk is het koninkrijk van God in Gods plan? Ik ben opgegroeid in een vergadering van gelovige context. En in dat, de broederbeweging. En in dat context, wij geven veel aandacht aan de gemeente, aan de kerk. En het is niet voor niks. De kerk, Jezus zegt zelf, ik zal mijn kerk, mijn gemeente bouwen, Matthäus 16. Jezus is de hoofd van de gemeente. De gemeente is het lichaam van Jezus. De gemeente is de plek waar de Heilige Geest woont. De gemeente is de bruid van Christus, dus echt dicht bij zijn hart en uniek. Nou, het is niet mis om aandacht te geven aan de gemeente. Maar in de laatste jaren zie ik dat er veel meer aandacht gegeven aan het koninkrijk. Wij zingen veel liederen over het koninkrijk. We hebben koningkids. Het accent is koning, koning, koning. En ik vraag me af, nou, de Bijbel blijft hetzelfde. Wat is veranderd dan? En wat je ziet is dat in de evangelies veel aandacht is gegeven aan de koninkrijk. Alleen twee referenties in de evangelies over de kerk, de gemeente. Maar in de brieven, je krijgt veel aandacht aan de gemeente. Ook het koninkrijk is genoemd, maar de aandacht, de accent komt op de gemeente. Nou, wat is duidelijk dan, is dat de almachtige God regeert. We hebben dat gezongen en het is gewoon zo. De schepper van het al, de koning van koningen, regeert. Maar het is ook interessant om te zien dat God heeft wel een neiging of een wens in de hele geschiedenis om zijn gezag met de mens te delen. Zijn heerschappij met de mens te delen. En nou, hier in de plaatje zie je een aantal voorbeelden. Toen God heeft Adam en Eva geschapen, hij zet Adam en Eva in de tuin en hij zegt, nou, jullie moeten over de tuin heersen, de tuin mooi houden, namen aan de dieren geven en je moet heersen over de dieren. Jaren later kwam Noach. In een verbond met Noach, je leest het voorzichtig en je ziet dat als het begin, nou, God delegeert meer gezag aan Noach. Je ziet dat duidelijk. Later komt Abraham, het begin van Israël. God geeft ook meer gezag weg aan Abraham en zijn volk. En dan komt de volk van Israël en ze vroegen naar Samuel, wij willen een koning hebben, net zoals de andere landen. Voor de eerste keer zie ik dan, nou, God was teleurgesteld. God zegt tegen Samuel, maar ik ben hun koning. De eerste keer dat idee van koningschap komt op. Sommige mensen praten over Adam en Eva als de eerste koningspaar. Ik denk, nou, wel een beetje overdreven hoor. Dat is echt niet in de context te vinden. De eerste keer waar koninkrijk komt echt duidelijk is hier met Samuel. En tot dat moment God zegt, ik was de koning van Israël. En nou, jullie willen ook een mens koning hebben. Doe maar dan. Saul en dan David en dan Salomo en dan een aantal andere koningen. En nou, met David was het mooi. Later zien we nog een keer dat God geeft macht en gezag aan ook leiders zoals Nebukadnezar. Grote mensen. En dan, nou, veel profeten in de ballingschap en daarna hebben gesproken over de koninkrijk die zal komen. De koninkrijk van de familie van David zal echt terugkomen op een mooie manier. En dan kwam de Heer Jezus. En wat sprak Jezus over? Het koninkrijk van God. En na de dood en opstanding, voor 40 dagen, wat sprak Jezus over? Het koninkrijk van God. En Filippus sprak ook over het koninkrijk van God. En ik merk dat Paulus sprak ook over het koninkrijk van God. Bijvoorbeeld, Handelingen 28, hij predikte het koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus. Dit is Paulus. Ook twee belangrijke teksten in het Nieuwe Testament over koninkrijk is, ja, want de koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. De koninkrijk van God is niet een blabla verhaal. De koninkrijk van God is niet filosofie. Er is kracht in het evangelie om de levens van mensen te veranderen. God is bezig in zijn koninkrijk. In Romeinen 14, want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, niet buitelijke regeltjes en zo, maar uit gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Dus, koninkrijk van God is wel een belangrijk onderwerp in Gods plan. Heeft Satan ook een koninkrijk? Nadat Jezus gedood was, hij ging de woestijn in. En daar was hij verzoekt door Satan. Drie verzoekingen. En een van de verzoekingen, Satan laat al de grote steden van de wereld zien of zo. En hij zegt, en de duivel zei tegen Jezus, tegen hem, ik zal u al deze macht en heerlijkheid van deze koninkrijk geven, want die is aan mij overgegeven, en ik geef die aan wie ik maar wil. Dus, als u mij zult aanbidden, zal het allemaal van u zijn. Natuurlijk, Jezus sprang niet in. Maar wat zegt dit over Satan? Nou, ik moet eerst zeggen, sommige mensen bouwen fel op deze Bijbeltekst. Satan is de leugenaar en de vader van leugens genoemd. Dus bouw nooit op je theologie op wat Satan zegt. Het is altijd gevaarlijk. Alleen als het bevestigd is door God zelf. Satan is een expert leugenaar. Maar ik merk wel dat Jezus drie keer in Johannes, hij zegt dat over Satan dat hij de vorst is van deze wereld. Vorst, niet koning, vorst, nou, vergelijkbaar idee. Paulus zegt dat Satan is de god van deze eeuw, of de aanvoerder van de macht in de lucht, Efesius 2. Dus Satan heeft wel iets vergelijkbaar met een koninkrijk. Hij is machtig. En waar heeft hij dat macht gekregen dan? Nou, soms merk je dat God zelf geeft hem ruimte. Satan kwam bij God om te vragen toestemming in de situatie met Job. In het Nieuwe Testament met Petrus. Hij vroeg en God zegt, nou prima, maar binnen kaders. Ik denk Satan, net zoals in de oorlogssituatie, Satan rooft gezag over. Hij neemt het gewoon aan. Net zoals wat gebeurde in de Tweede Wereldoorlog hier in Nederland. Ze hebben geen toestemming gekregen, ze doen het gewoon. Maar ik denk een van de manieren hoe Satan kreeg gezag op aarde, is door de mens. Elke keer dat jij en ik, dat wij zondigen, wij geven ruimte, wij geven een plek aan Satan. En dat is wel gebeurd met Adam en Eva na de zondag. Ze hebben een plek, een stuk gezag, overgegeven naar Satan. En later Kain ook, en heeft zijn broer vermoord. En later meer en meer. En elke keer dat jij zondigt en ik zondig, wij geven een ruimte aan Satan in ons leven. Wij geven ruimte aan Satan in ons gezin, in onze relatie. Wij geven ruimte aan Satan in onze samenleving. En hij is nu natuurlijk wel bezig. Wij zien Satan echt bezig. De koninkrijk van duisternis is echt bezig in deze wereld vandaag. Ik zie het in de politiek. Ook in Nederland. En tegen God. Het is bijna onmogelijk in de Tweede Kamer iets moois te zeggen over God. Ongelooflijk. Ik zie het ook bijvoorbeeld in Hollywood, de films. Het is moeilijk, Anneke en ik hadden het gisteren over Netflix een film keken gisteravond. En het was moeilijk om een film. Het is soms moeilijk een mooie, gewoon een gezonde film te kijken. In Hollywood, de koninkrijk van duisternis is echt actief. Wij zien het binnen de scholen komen. Alles wat mooi is over God, over man, vrouw, gezin, wil een maatschappij ook in scholen kapot maken. Koninkrijk van duisternis. In de financiële wereld, gedreven, nou, we hebben banken nodig, maar een bepaalde gedrevenheid met hebzucht. Nou, met de dood en opstanding van de Heer Jezus, Jezus heeft Satan voor altijd verslagen. Jezus is de overwinnaar. Amen. Het is gewoon zo. Maar ik zie dat Satan heeft wel iets zoals een koninkrijk of iets vergelijkbaar. Op onze bekering, hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Dus, Satan is wel actief, ook vandaag, met iets vergelijkbaar met een koninkrijk. Wanneer komt het koninkrijk van God? Is het nu, of is het iets voor later? En de antwoord is, beide. Als je leest deze 12 pagina's van Bijbelteksten, je ziet dat sommige Bijbelteksten laat duidelijk zien dat het is voor nu. En andere Bijbelteksten duidelijk, het is voor iets in de toekomst. Bijvoorbeeld, nu. Jezus, toen hij begon in Marcus 1, zijn bediening, Jezus preekte het evangelie van het koninkrijk van God en zei, de tijd is vervuld, het koninkrijk van God is nabijgekomen, bekeert u en geloof het evangelie. Duidelijk dat de koninkrijk van God begon toen Jezus op aarde kwam. Maar je kreeg ook andere teksten. De gelijkenis dat Isa en Maud hebben net in de filmpje gegeven over Lucas 19. De motivatie voor dat gelijkenis is dat Jezus heeft dat gelijkenis verteld omdat zij dachten dat het koninkrijk van God onmiddellijk zou aanbreken. En hij zei, hey, wacht even jongens, wacht even. Eerst, je gaat weg en jullie 10 dinars krijgen 10 ponden en jullie moeten bezig zijn. En daarna komt de koninkrijk terug en dan ik vraag aan jullie, wat hebben jullie met de mondjes gedaan? Dus duidelijk, het is voor later. Wat Jezus toen hij instelde de avondmaal. Hij bad voor de brood en dan ook voor de vrucht van de wijnstok. En dan zegt hij in Lucas 22, want ik zeg u dat ik niet drinken van deze vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God is gekomen. Oh, is toekomst, in de toekomst dan. Het is duidelijk dan met de Bijbelteksten dat er is een bepaalde koninkrijk nu, begon met Jezus, en er is iets duidelijk ook in de toekomst. Ik zou zeggen, de koninkrijk van nu is een onvolmaakte, tijdelijk, gedeeltelijke vorm. En de koninkrijk die later komt, de koninkrijk heeft een volmaakte vorm. Zal een volmaakte vorm krijgen. Nou, als je denkt, nou, dat is wel ingewikkeld, Philip, dat is wel... Maar ik zeg gewoon wat ik vind. Wat ik vind in de schriften. Maar dit is ook geen rare idee. We hebben net gelezen dat wij zijn van de macht van Satan overgebracht naar de koninkrijk van Jezus... Maar we hebben nog te maken met de macht van Satan in onze dagelijks leven. We zijn verzoekt. We leven in een wereld waar er een strijd is. Ook binnen. Ook in onze gezinnen. Ook in de samenleving. Er is nog een strijd. Dus onze bevrijding van de macht van Satan is gedeeltelijk nu. Maar in de toekomst zal het voltooid en compleet zijn. Het is geen tegenstrijd. Misschien in het normale leven. Iemand kreeg een brief van de bank en zegt, hey, ik heb een hypotheek ontvangen. Laat me zien dan, ja, het is geen geld, alleen een brief die zegt, we willen graag jou een hypotheek geven. Dus met de brief kan je zeggen, ja, ik heb een hypotheek, maar dat is tijdelijk. Je moet wachten tot later, dan komt de geld. Dan heb je echt volmaakt de geld in jouw portemonnee of wat dan ook. Vierde vraag, wat plek heeft Israël in Gods koninkrijk? Ik heb uren YouTube-filmpjes geluisterd. En ik ben verbaasd dat soms ik luister 2 uur voor een toespraak over de koninkrijk en nooit eens is Israël genoemd. Ik denk, nou, bijna elke keer dat de koninkrijk is genoemd in het Oude Testament, heeft iets te maken met Israël. Toen een engel kwam tot Maria en zegt dat jou zal door de geest zwanger worden. En dan zegt hij, de engel zegt, en God de Heere zal hem, de baby, Jezus dus, de troon van zijn vader David geven en hij zal over het huis van Jacob, Israël dus, koning zijn tot een eeuwigheid en zijn koninkrijk zal geen einde komen. Denk goed, hier is een jonge dame, ze heeft een engelen dit gehoord. Wat was haar verwachting van haar baby? Dat Jezus zal koning worden, koning van wie? Van Israël en voor een lange tijd. Je kunt zien hoe Maria in de leven van Jezus heeft voorzichtig alles gekeken. Ik kan me voorstellen, wat dacht Maria toen zij stond bij de kruis van Jezus? En we zien dat toen Jezus begon te preken, net gezien, wat sprak hij aan? Het boodschap van de evangelie van de koninkrijk. En met waar deed Jezus zijn wonders? Alleen met Joden. Toen hij de 12 discipelen had, alleen Joden, hij stuurde hen nou, zeg maar, geef de boodschap van de koninkrijk, maak mensen genezen, stuur demonen weg, maar alleen in Joodse dorpen. Duidelijk. De focus van de bediening van Jezus, tenminste aan het begin, was gefocust exclusief om de Joden. De vraag dan is, waarom zeggen wij vandaag, waarom denken wij dat de koninkrijk van God is voor ons vandaag? Waar komt dat grote verandering van koninkrijk voor Israël naar koninkrijk voor ons? Hoe is dat gebeurd? Nou, er zijn twee manieren om dat te kijken. Twee misschien, ja, stromingen binnen christendom. De eerste is dat zij zeggen, nou, Israël is vervuld in Jezus. Of dat de gemeente, de kerk, heeft de plaats van Israël overgenomen. Dat de gemeente, de kerk, is de nieuwe Israël of de Israël van God of dat dan ook. Dus mensen met dat gedachtegoed, zij nemen al de beloftes van God voor Israël, voor een nieuwe land, voor de toekomst en zo, zij spiritualiseren zulke beloftes en zij nemen het aan voor zichzelf. Je ziet dat ook soms gebeuren in liederen. De andere manier is, en dan zulke mensen zeggen, Israël zelf als een volk, als een natie, heeft geen bijzondere toekomst in Gods plannen. Ze zijn net geworden, net zoals elke andere land. De andere manier van denken, en dat is de manier die is populair binnen de broerbeweging, en ook hier in de bron van de laatste 100 jaar, is te zeggen, nee, wij zien dat de beloftes van Israël zijn echt voor Israël bestemd. Jezus predikte het evangelie omdat hij was geroepen om koning van Israël te zijn, maar na een tijd of zo, Israël, de Israëlieten hebben Jezus verworpen. Zij willen niet meer hem hebben. En dan zien we een verandering in de bediening van Jezus, waar hij zet het hele project met Israël op pauze. En hij zegt, nu gaat de evangelie veel breder voor de hele wereld. Jullie kennen de vergelijkenis van een bruiloft. Dat zij hebben mensen uitgenodigd naar de bruiloft, maar de uitgenodigden, de Joden, willen niet komen. Zeg, oké, nu gaat de evangelie, de uitnodiging, veel breder voor iedereen. In Matthäus 28 lezen wij, gaan dan heen, onderwijs alle volken. Dat is de nieuwe focus. En wat over Israël dan? Dan zeggen, nou, met Israël, Gods plannen met Israël bleven zo. Ze zijn echt, God heeft beloften gemaakt. Dus als Jezus terugkomt, en de voltooiing of de vervulling van de koningschap, daar zal Israël wel een bijzondere plek hebben. Zij bleven een bijzondere volk en nou Jeruzalem zal ook Christus regeren. Maar Israël en het volk en het land zal nog een bijzondere plek hebben in de toekomstige koninkrijk wanneer Jezus terugkomt. Wie komt de koninkrijk van God binnen? Nou, dit brengt een interessante discussie op, is wat is de relatie tussen de gemeente, de kerk en de koninkrijk? Wie komt binnen? En ik moet zeggen, er zijn twee, ik merk als ik lees de bijbelteksten, hier en ik nog een keer, ik vind twee typen bijbelteksten. Sommige bijbelteksten maken het duidelijk dat de koninkrijk en de kerk, de gemeente, de wedergeboren mensen, zijn hetzelfde. In sommige bijbelteksten laten zien dat de koninkrijk is breder dan de gemeente, meer dan de gemeente. Bijvoorbeeld, toen Jezus sprak met Nicodemus in Johannes 3, hij zegt tegen Nicodemus, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij de koninkrijk van God niet zien. Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Dus in dat tekst zien we dat binnen de koninkrijk komen is vergelijkbaar met wedergeboren te worden, vergelijkbaar met een lid van de gemeente te worden, als lid van het lichaam van Jezus, tot bekering komen. Daar zien we dan dat beide zijn praten over hetzelfde ding. Maar in andere plekken zien we dat de koninkrijk van God heeft echt discipelen en neppe discipelen. Gelovigen en ongelovigen nemen ook een deel plaats binnen dat koninkrijk. Er is een mooie gelijkenis. In Matthäus 13 is een aantal gelijkenissen. En dat is de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe. Een man had een akker en hij zaait tarwe in akker. En dan in de nacht kwam een vijand en hij zaait onkruid tussen de tarwe. Nou, niemand zag niks tot alles begon te groeien. Je ziet het plaatje daar, het is een selfie van de man. En dan hij zag dat, dan zei hij, hey, kijk eens aan, hier is de tarwe, maar ik zie ook onkruid tussen de tarwe. En dan de medewerkers zeggen tegen de man, hey, zullen we al de onkruid eruit halen? En de man zegt, nee, doe dat niet hoor. Je wil wacht tot aan de einde. Laat dat alles groeien samen en aan de einde zal ik de onkruid weggooien en de tarwe een goede bestemming geven. Dat is het verhaal van het koninkrijk. Oordeel niet God zelf, in de uitleg, God zelf met de engelen zal mensen oordelen. Maar als het gaat over de gemeente in de kerk, het is anders. Wij zijn gevraagd om elkaar te oordelen. Als jullie zien, beste broers en zusters, dat het gaat mis met mij, dat ik ben verkeerd bezig met mijn belastingingifte of bezig met een andere vrouw of iets verkeerd of raars doen, jullie hebben de verantwoordelijkheid om Philip te vragen, hey broer, hey, zullen wij praten, kunnen we iets over doen? Wij moeten elkaar helpen om rein voor Jezus te leven. Dus binnen de gemeente hebben wij dat verantwoordelijkheid, maar binnen de koninkrijk, dus nee, wacht, God zal het aan het einde doen. De gemeente, de kingdom, de koninkrijk van God is een mix in sommige bijbelteksten. Maar de gemeente, de kerk van Jezus, is nooit een mix. Het is altijd alleen wedergeboren mensen. Kijk eens dit, mooi, dit tekst. Niet mooi, maar wel een belangrijke tekst. Alsjeblieft, dit gaat niet verder. Kunnen we het volgende slide, alsjeblieft? Dus mensen die bezig zijn in de koninkrijk, kunnen mensen zijn die bezig zijn om Gods wil te doen. Zij vinden het mooi. Je kan arme mensen helpen in de derde wereld. Je kan mooie dingen doen, dingen die passen bij Gods wil, toch zonder een kind van de koning te zijn. Hierin woorden van de Heer Jezus. Velen zullen op die dag meezeggen, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd, en in uw naam demonen uitgedreven, in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Het gaat niet om christenen die misschien van zijn geloof afgevallen zijn. Om minder geloof, of wat dan ook. Het gaat hier om mensen die bezig waren in de Gods koninkrijk, ook met tekenen en demonen uitdrijven, maar toch zijn hart was nooit aan Jezus gegeven. Ik heb jullie nooit gekend. Dat is de grote sfeer van het koninkrijk. Nou, wij komen dichtbij het laatste. Hoe kan het ik vandaag het koninkrijk van God laten zien? Ik ben een kind van God, een lid van Gods gemeente. Ik ben een discipel, ik ben een lid van de koninkrijk. Hoe kan ik dat voor mijzelf visualiseren? Ik merk dat hier in Eindhoven, we zijn gezegend met een aantal goede grote bedrijven. We hebben WDL, die redelijk groot is. We hebben DAF, we hebben ASML. WDL, mijn dochter werkt op dit moment, doet stage in WDL, en zij zegt bij mij, het is een familiebedrijf. Er zijn een aantal broers en zusters die samen het bedrijf de regie hebben. En ze hebben wel een bepaalde focus of cultuur binnen WDL. Wat willen zij doen? Zoveel mogelijk werk binnen Nederland houden. Nou, dat is soms het is goedkoper om de werk buiten Nederland te plaatsen, maar hun filosofie, hun cultuur is, nou, we doen het beste om binnen Nederland dingen de werk te houden. DAF was een familiebedrijf, maar ik heb gelezen dat het is verkocht en het is nu een normale bedrijf. En ASML is nooit een familiebedrijf geweest. Het is altijd gefocust op goede werken en hun winst. En zij doen het redelijk goed, ik moet zeggen. Ik dacht, misschien dit is een goede gelijkenis. een goede manier. Dat de koninkrijk van God is een beetje zoals een familiebedrijf. En in de familiebedrijf heb je veel familieleden die werken in de familiebedrijf. En ook sommige mensen die doen de werk van de baas, maar ze zijn geen familie. Ze hebben andere reden om dat te doen. In een familiebedrijf heb je een bepaalde eigenschap, een bepaalde cultuur. En dan de koninkrijk van God is een familiebedrijf. En als je een kind van God bent, je bent niet alleen een medewerker in het bedrijf. Je bent dat ook, maar je bent ook familie van de eigenaar van het bedrijf. Je hebt een extra motivatie om te werken. Je hebt een extra motivatie om goed te werken. Niet alleen, nou, het gaat om de familie toch? Nou, die hebben motivatie. En op die manier, misschien kan dat ons helpen, dat wij zijn, ja, wij zijn lid, discipels van de koning, onderdanig van de koning, maar wij zijn ook kinderen van God. Hoe kunnen wij dat vandaag ook vormgeven? Hoe kan ik dat ook doen? En jij? Ik denk, één is door wie ik ben. Een familielid kan iets stralen binnen WDL van de principes van de baas. Wij kunnen onze manier van zijn. We hebben een tijd geleden gesproken over de vrucht van de geest. En door de vrucht van de geest, bijvoorbeeld de 9 liefde, blijdschap, vrede, geduld die zo moeilijk is, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en ook moeilijk zelfbeheersing. Door zulke dingen kunnen wij iets van de waarden en de normen van het bedrijf, van de koninkrijk van God laten zien. Iets intern. Maar ook door wat ik doe. Gods principes naleven en promoten. Zorg voor armen of gebroken of wees. Een tijd geleden, een week of twee geleden, jonge mensen uit de bron, zij gingen de dorp binnen met een bloemetje en een boodschap van bemoediging. Dat is koninkrijkwerk. We laten iets zien over wie de koning is. Een maand of twee geleden hebben wij een grote blos bloemen naar de burgemeester in Eindhoven om hen te danken voor zijn inspanning voor de stad. Wat is dat? Oude gemeente, wij proberen iets van de koninkrijk, principes van de koninkrijk, dankbaarheid te laten zien. Maar wij kunnen ook de koninkrijk laten zien door onze relaties. Jezus zegt, iedereen zal weten dat jullie mijn discipelen zijn. Discipelen. Waarom? Omdat voor de kwaliteit van jullie interpersoonlijke relaties. Dus mijn handelingen met mijn vrouw. Ik laat zien iets van de koninkrijk. Als ik vader ben, hoe gaat het met mijn 4 kinderen? Als een broer, hoe gaat het met mijn broers, met mijn ouders die oud zijn, met jullie, mijn medebroers? In onze relaties laten wij iets zien, iets belangrijks zien over het koninkrijk. Elkaar vergeven, een koninkrijk principe. Mijn prioriteiten, waar besteed ik mijn tijd? Koninkrijk principe. Ik moet zeggen dat God heeft ons christenen een aantal gereedschappen gegeven om ons te helpen in zijn koninkrijk te werken. Hij heeft ons allen verschillende gaven, talenten gegeven. Sommigen zijn goed met de muziek, anderen zingen, anderen met kinderen, anderen bezoeken, anderen administratie. Iedereen heeft bepaalde gaven om niet alleen om geld te maken, dat ook nodig, maar om bezig te zijn ook in Gods koninkrijk. Maar geeft ons allen tijd. Jij, net zoals ik, we krijgen 24 uur elke dag, niet meer, niet minder, dat is het. We krijgen een bepaalde energie, sommigen hebben meer, sommigen minder. Sommigen, en dat kunnen wij investeren. Geld, onze bezittingen, je auto, je motorfiets, je huis. Hoe kan je dat gebruiken voor Gods koninkrijk? Soms kunnen wij ook voor elkaar... een andere ding dat hij ons geeft, zijn geestelijke gaven. Wij kunnen ook voor geestelijke gaven vragen. Als wij bidden voor iemand, of waar nodig als wij drijven een demon uit, dat is ook een teken. Wij laten zien de koninkrijk van God. Maar net met de vergelijkenis van de 10 ponden, het idee is bezig te zijn totdat de koning terugkomt. En hoe doe ik dat? Mijn houding. Het is makkelijk om vanuit onze verstand of onze eigen energie te werken, mijn eigen kracht. Maar om Gods werk goed te doen, het is dat afhankelijkheid van de kracht van Gods geest. Voordat ik hier kwam, gisteravond, ook vanochtend. Ik bid, Heere God, vul me met uw Heilige Geest. Ik wil niet alleen een toespraak houden. Alleen kennis. Doe iets. Je probeert ook met de muziek, wat dan ook. Wij proberen afhankelijk te stellen aan de werking van Gods geest. Conclusie. Als je nog geen christen bent, als je bent nog niet, je vindt de koninkrijk, de mooie dingen van God, fantastisch, dat is koninkrijk. Maar als je bent nog niet familie van de koning, ik bemoedig jou om dat beslissing wel te nemen. Om te bekeren, om Jezus aan te nemen als jouw redder. En daar word je niet alleen een medewerker of niet alleen iemand die denkt, wat mooi. Maar nee, ik ben familie. Het is familie van de koning. En als jij al een christen bent, dan deze woorden van Jezus spreken mij aan en ons allen aan. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen, al de andere dingen, zullen erbij gegeven worden. De koning is op dit moment afwezig. Maar net zoals koningin Wilhelmina, zal terugkomen. En in die tijd kunnen we bezig zijn met Gods dingen en het maakt hem super blij. Vader God, dank u wel voor alles wat u in uw woord laat ons zien. Dank u wel dat u bezig bent met het delegeren van gezagen, met koninkrijke dingen. En dank u wel dat wij zijn familie van de koning. Kinderen van u, zonen en dochter. En wij kunnen ons leven investeren, Heer, in uw koninkrijken om uw wil op aarde te brengen. We bidden, Heer, voor de kracht die wij nodig hebben om te focussen en de juiste prioriteiten te hebben. Wij vragen dit uit genade in de naam van Jezus. Amen.